Onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit 1 Timotheus 6, de versen 3 tot en met 11. 1 Timotheus 6. De collecten die voor de kerk en voor het bouwfonds bestemd zijn, die worden alle drie in de dienst gehouden. Want na de zegen wordt u gevraagd om even weer plaats te gaan nemen, omdat dan een ontruimingsoefening gehouden zal worden. Tot zover de afkondiging. Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 138, het eerste en het tweede vers, willen we nu met elkaar zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. Daarvoor zijn we hier immers, op deze dankdagavond. En ook het tweede vers, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. We houden dankdag omdat de Heere in alle dingen voorziet. We ontvangen alles uit zijn milde hand. En dat wordt ook beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. En dat artikel willen we met elkaar samen lezen. En daarna uit psalm 93 gaan we zingen het eerste en het vierde vers. De Heere regeert en uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of aan de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er gebeurt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het menselijke begrip, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. En deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval, niets bij toeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tier en hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepsels onder zijn heerschappij zo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. En waarop we ons verlaten, wetend dat hij de duivelen in de toom houdt, en ook al de vijanden, zodat ze ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. Hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen bij toeval laat geschieden. Amen.
Thank you.
Doen vanavond de Bijbel open bij 1 Timotheus 6. We lezen de versen 3 tot en met 11. 1 Timotheus 6 vanaf vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. En daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben, beroofd zijn van de waarheid, omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met veel smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Tot zover de brief van Paulus aan Timotheus. Voordat we het woord gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. U regeert, Heere. U bent koning van alle koningen, Heere van alle heren. U bent de majesteitelijke God die maar te spreken heeft en het is er, die maar te gebieden heeft en het staat er. Presidenten worden gekozen. Presidenten regeren, koningen ze regeren. Maar ieder is ondergeschikt aan u. Dat hebben we samen ook mogen bezingen met de dichter van Psalm 93 mee. En dat hebben we samen ook beleden met de kerk van de reformatie mee. U regeert. Maar niet alleen regeert u, Heere, alles in hemel en op aarde. U onderhoudt ook alles. Er is niets wat uit zichzelf kan bestaan. En wij mensen in onze dwaasheid, we denken soms dat de dingen zomaar er zijn. Maar alles is uit u. U bent de bron van alles. Wat we zien, wat we meemaken. Ja, wij zelf als mensen, we bestaan alleen maar dankzij uw kracht. Want zo laat u dat in uw woord ons ook weten. In hem leven wij, in hem zijn wij, in hem bewegen wij ons. Heere, en dat is de reden waarom we vanavond hier ook bij elkaar gekomen zijn. We hebben weer een seizoen ontvangen. Sinds de vorige biddag, in het voorjaar, is er weer een seizoen voorbij gegaan. En u heeft weer zoveel geschonken. U heeft ons weer gevoed. We hadden geen tekorten. U heeft ons nog zoveel meer geschonken. Velen van ons mochten de gezondheid bewaren. We mochten ons werk doen. Jongeren, ze zijn op school. Iedere dag weer opnieuw door u geholpen om hun werk daar te doen. U heeft ons gespaard. U heeft ons bewaard. Heren, dat wij vanavond oprecht dankbaar mogen zijn. Dankbaar in het diepe besef dat we zoveel uit uw goede hand ontvingen. Terwijl dat niet onze verdienste was, maar uw genade. Heren, misschien is het vanavond voor ons moeilijk om te danken. Want misschien dat we vanavond zeggen, ach, natuurlijk zijn er dingen waar ik dankbaar voor mag zijn, maar er is zoveel zorg in mijn leven. Dat kan op allerlei terrein. Dat kan rond de gezondheid zijn. Dat kan te maken hebben ook met ons werk. Nu het economisch in ons land ook veel minder goed gaat. Het kan te maken hebben met al de dingen waar we mee geconfronteerd worden in ons leven. Onze kinderen, in onze gezinnen. Er kan zoveel dingen ons zorg geven. Verdriet kan er zijn in ons leven. Maar wilt u geven, Heren, dat we vanavond voor alles mogen zien op de grootste gave die u ons wilt schenken. De gave van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat in hem de rijkdom ligt die nooit vergaat. Dat in hem rijkdom is die alle aardse rijkdom ver overtreft. En hoe meer we toch op hem mogen zien, hoe meer we toch ook zullen beseffen dat we toch ook dankbaar kunnen zijn voor dat wat u ons schenkt. Heren, laat uw Heilige Geest vanavond onze harten vervullen, zodat we oprecht dankbaar mogen zijn. U heeft er recht op. U wil door ons gedankt worden. U zegt in uw woord, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? We bidden, Heren, of u ook de woordverkondiging als een instrument in uw hand wilt gebruiken om ons in de juiste houding te brengen van oprechte dankzegging. Leid u ons door uw geest. Geef ook uw dienaar de woorden in de mond die hij tot de gemeente moet richten. Wees bij ons. Ontferm u zich over ons naar de rijkdom van uw genade. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Voordat we het woord gaan overdenken, willen we eerst met elkaar zingen uit Psalm 65, het 8e en het 9e vers. Uw goedheid kroont de jarige tijden. En waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen. De velden zijn bedekt met kudde en de dalen bekleed met halmen. Het uitgangspunt is vanavond 1 Timotheus 6, vers 8. En daar schrijft Paulus aan Timotheus: als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. En als we naar dit woord geluisterd hebben, zingen we met elkaar uit Psalm 17, het zevende vers: red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten en geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Gemeente, kunnen we vandaag eigenlijk wel dankdag houden? Is er niet veel meer reden om een biddag te houden? Ik las dat een paar dagen geleden ook nog in de krant, dat iemand dat zo schreef. Hij stelde dat voor, hij schreef zo van, laat die dankdag nou maar een biddag worden, want er is zoveel aan de hand. En misschien leeft dat ook wel een beetje in ons hart. Dat we bij onszelf denken, ach, het is vandaag wel dankdag. En dat is natuurlijk wat we ook gewoon zijn, zo in november. Maar eigenlijk is er veel meer reden om de Heere aan te lopen als een waterstroom. En om hem al de zorgen en de moeiten die er op dit moment zijn ook voor te leggen. Er is namelijk crisis. Er is crisis in Europa. Denk aan Griekenland, aan Italië, aan Spanje, aan Portugal, aan Ierland. Economische crisis. Er is crisis in Nederland en we krijgen daar steeds ook meer zicht op dat het niet goed gaat en er zijn steeds meer bedrijven die mensen moeten ontslaan, bedrijven die failliet gaan. En ook onder ons hebben we te maken met toenemende werkloosheid. En het kan best zijn dat u zegt, ja, maar bij mij op het werk gaat het ook allemaal niet zo prettig en zo goed. En ik zit er eigenlijk ook best over in hoe dat nou allemaal zich ontwikkelen zal in de komende tijd. En zo zijn er heel wat dingen die ons bezighouden. Een nieuw kabinet is aangetreden. Maar kunnen we daar nou veel van verwachten? En als het gaat om de ethische paragraaf, zoals we dat dan zeggen, over de dingen die met het ethische leven te maken hebben, ja, dan worden we er eigenlijk niet zo vrolijk van wat dit nieuwe kabinet allemaal voorstelt. Hè? Crisis, moeite, zorg. Is er geen reden om vandaag de dankdag dan maar te ruilen voor een biddag en om te zeggen, nou, vandaag dan maar biddag en dan laten we volgend jaar, kijken we eens weer en dan kijken we of we dan dankdag gaan houden. Ik denk, gemeente, dat we misschien daar best wel wat voor zouden voelen. En ik zal vanavond ook niet willen ontkennen dat er reden is om te bidden. Maar als we vandaag niet kunnen danken, dan doen we de Heere wel tekort. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer, zegt de Heer. Hij wil gedankt worden. En ook die geschiedenis van die mensen die genezen werden. En er werden er 10 genezen, 10 melaatsen. En er kwam er maar eentje terug om te danken. Waar zijn nou de 9? De Heer wil gedankt worden door ons. Hij wil, als hij ons gaven gaf, hij wil er ook voor erkend worden. Hij heeft daar recht ook op. En moeten we het dan allemaal aflezen aan wat we in economisch opzicht ontvangen? Is dat de maatstaf? Is het dan zo dat we kunnen zeggen, we kunnen danken als het allemaal voor de wind gaat en als we geen zorg hebben? En anders kunnen we niet danken? Of zou het van iets anders afhangen? Zou het niet hier meer van afhangen dat we er zicht op hebben en zicht op krijgen wat we ontvingen buiten dat we verdienen? En dan zal er vanavond denk ik ook wel reden zijn om dankbaar te zijn. Ook al, nogmaals hoor, ik wil niets afdoen aan onze zorgen. En we zullen straks in onze gebeden de zorgen ook echt wel met elkaar bij de Heere neerleggen hoor. Maar laten we niet vergeten dat het vandaag dankdag is. En als je dan vanavond die tekst ook leest, hè, die het uitgangspunt is, dan zeg je, dan hebben wij nog zoveel meer dan voedsel en kleding ontvangen. En dan hebben wij wat dat betreft nog wel reden om dankbaar voor te zijn. Want er staat heel nadrukkelijk, als we voedsel en kleding hebben, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Als de Heere ons dat gaf, dan moest dat voor ons al genoeg zijn om te zeggen, ik zal u daarvoor erkennen, ik zal u daarvoor danken. Zonder dat we dan zeiden, en nu moet ik nog zoveel meer hebben, Heere. En daarom willen we vanavond eerst ons, voordat we gaan danken, ook verder laten onderwijzen over wat er in dit tekstwoord en ook in dat schriftgedeelte waar de tekstwoord van deel van uitmaakt, ons wordt voorgehouden. Het thema vanavond is genoeg hebben. Genoeg hebben. Genoeg hebben aan onderhoud en onderdak. Genoeg hebben aan onderhoud en onderdak. Ik dacht bij mezelf, gemeente, toen ik dit woord van Paulus aan Timotheus overdacht, hier zullen weinig mensen in onze Nederlandse samenleving het mee eens zijn. Als wij voedsel en kleding hebben, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Daarmee bedoelt hij dus te zeggen, wat ik net al probeerde onder woorden te brengen, als we onderhoud hebben en onderdak hebben, als we te eten en te drinken hebben en een dak boven ons hoofd, dat we een plaats hebben om te wonen en te slapen, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Dan moeten wij daarmee tevreden zijn. Want dat woordje zullen, dat spreekt hier niet over de toekomst, maar dat spreekt over een opdracht. Hè? We kunnen dat ook in het gewone Nederlands spraakgebruik wel eens tegen elkaar zeggen ook. Hè? Wie mee wil, die zal morgenavond om 8:00 daar zijn. Wie mee wil, die moet daar zijn. En zo is dit woordje zullen ook op te vatten. Als we voedsel en kleding hebben, dan moeten wij daar tevreden mee zijn? Nou, ik zei al, ik denk dat in onze Nederlandse samenleving er heel wat mensen zijn, de meerderheid schat ik zo wel een beetje in, die dan zegt, daar ben ik het niet mee eens. Misschien zijn er ook wel onder ons die zeggen, ik ben het er ook niet mee eens. Heel veel mensen, ze leven voor het materialisme, ze leven voor het goed, ze hebben God de rug toegekeerd. In onze Nederlandse samenleving heeft de een zijn christelijke wortels, om zo te zeggen, ook losgelaten. De ander weet helemaal niet van wat God en godsdienst inhoudt. En daarom, men gaat zijn rijkdom en zijn welvaart zoeken in de dingen die te zien en te tasten zijn. Het is een nieuwe religie geworden. Het geld en het goed. Materialisme. Materie. Wat te tasten is met onze handen. Om dat te bezitten. Om daar meer van te bezitten. Men zoekt het geluk in de dingen van beneden. Zonder overigens het geluk daarin ook echt te ontdekken. Mijn grootvader die zei het vroeger al en het zal waarschijnlijk ook ons wel een bekend spreekwoord zijn. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Als je het hebt, dan moet er weer iets komen om de prikkel te bevredigen. Vandaar dat het oog, vandaar dat het hart van mensen buiten God steeds onophoudelijk op zoek is naar weer wat nieuws, weer wat anders, liefst nog groter, liefst nog mooier, nog indrukwekkender. Als Paulus hier zegt dat wij met voedsel en met kleding, met onderhoud en met onderdak tevreden moeten zijn, dan kunnen heel wat mensen het onmogelijk met hem eens zijn. En als Paulus vandaag de dag zou leven en hij zou hier in de samenleving ook rondlopen en hij zou dat ook zo tegen deze en gene zeggen, dan zouden ze hem eigenlijk aankijken zo van: man, kom jij eigenlijk van Mars of zo? Of ze zouden zich geïrriteerd van hem afkeren. Dan heb je weer zo'n vreemde, zweverige iemand. Die man die is niet helemaal wijs. Tevreden zijn. Met kleding en met voedsel. Met onderhoud en onderdak alleen. Velen zijn het er niet mee eens. Maar waar het nou vanavond om gaat, dat is: zijn wij het ermee eens? Ben jij het ermee eens? Zijn u en ik het ermee eens? En het is best mogelijk dat we dan zeggen vanavond: nou, leg me dan nog eens een beetje meer uit wat hier precies door de apostel wordt bedoeld. Want wil hij nou zeggen dat wij beter, om zo te zeggen, ook helemaal niets kunnen bezitten buiten onderdak en onderhoud? Is het de bedoeling dat we, wanneer we nou voedsel en kleding hebben, dat we dan verder van alles afzien en wat we meer ontvangen, dat we het ook allemaal weggeven? Moeten we deze woorden van Paulus, van de Heere zelf natuurlijk, moeten we die zo opvatten dat het een oproep is om alleen het nodige te bezitten en om het aangename weg te doen of niet eens aan te schaffen? Nee, dat is de bedoeling niet. En Paulus wil vanavond in dit woord echt niet tegen u en tegen jou en tegen mij zeggen: je mag alleen maar het nodige hebben. Ook Paulus kent mensen die in materieel opzicht behoorlijk bedeeld zijn, rijk zijn. Hij kent ze uit het Oude Testament. Abraham. Job. Hij kent ze ook uit zijn eigen omgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Filemon. Er is nog een brief aan hem geschreven ook in verband met een slaaf. Onesimus heette die slaaf. En nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar het blijkt dan wel zo te zijn dat Filemon een kapitaalkrachtige man is, die een groot huis heeft waarin de gemeente van Kolosse ook samenkomt. En hij heeft de middelen om ook slaven in dienst te hebben. Dus, en daar komt Paulus heel goed mee overweg met die Filemon. Hij heeft ook nooit in die brief aan die Filemon gezegd: en dan moet je ervoor zorgen dat je alleen maar voedsel en kleding overhoudt. En al het andere, dat moet je overboord zetten. Nee. Dus Paulus bedoelt hier niet te zeggen dat een gelovig mens absoluut niks meer mag hebben dan alleen maar het nodige. Maar wat hij nou wel bedoelt te zeggen is: wanneer we nou helemaal niets meer zouden bezitten dan onderhoud en onderdak, als we echt helemaal niks meer zouden hebben dan dat, dat we daar dan tevreden mee zouden moeten zijn. En in zo'n geval zou een gelovig mens niet een beetje jaloers, met jaloezie vervuld moeten worden en naar een ander moeten kijken en moeten zeggen: nou, kijk eens wat hij allemaal heeft en wat ik niet heb. Dan moet hij ervoor zorgen dat ook er geen bitterheid in zijn hart ontstaat. Zo van: ja, ik ben ook altijd de minst bedeelde hier. Waar het op aankomt, zegt Paulus hier, dat is: al zouden we alleen maar onderhoud en onderdak hebben, al zouden we verder helemaal niks hebben, geen euro verder meer kunnen besteden, dat we dan toch tevreden zijn. Tevreden. Dat is een moeilijk woord. Wij mensen zijn niet zo gauw tevreden. Al is het waar dat dat ook wel weer een beetje van persoon tot persoon afhangt. Ik ken, en dan zijn dat toch vaak wat meer oudere mensen die vaak niet zoveel hebben, het niet zo breed hebben. Maar als je met hen spreekt, dan straalt dat eraf. En dan merk je dat aan alles, die mensen die zijn echt tevreden. Dus het is ook niet waar om te zeggen dat alle mensen niet tevreden zijn. Maar tevreden zijn is wel een moeilijk artikel. Het is wel moeilijk om dat werkelijk je toe te eigenen. Tevreden zijn als God je alleen maar onderhoud en onder het dak heeft toebedeeld, dat is niet zo heel erg simpel. Nee, we zullen vanavond de vraag eens moeten stellen en proberen te beantwoorden met elkaar, gemeente. Hoe zou je in zo'n geval nou echt tevreden kunnen zijn? Als u en als jij en als ik niks anders zouden hebben dan alleen maar voedsel en kleding, hoe zouden we dan toch tevreden kunnen zijn? Dat zal alleen maar kunnen, gemeente, als we het geheim in ons hart dragen. Het geheim van het vinden van onze rijkdommen. Niet in de dingen van beneden, maar in de Heere Jezus Christus. Dat is waar het hier op aankomt. Dat is het geheim van deze tekst. Wanneer we de rijkdom in Christus mogen kennen, zal dat zijn invloed hebben op ons staan ten opzichte van alle materiële zaken. Paulus schrijft dat ook in het 6e vers. De godsvrucht, inderdaad, een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. De godsvrucht, de vreze des Heren, het gelovig de Heren dienen. Dat maakt een mens nou rijk. Dat geeft tevredenheid. Een geestelijk mens die heeft genoeg aan de schatten en aan de gaven die de Heere in Christus ons toebedeelt. Nou ja, en dat zijn natuurlijk schatten en gaven waar een natuurlijk mens helemaal niks in ziet. Hè? Als je nou tegen iemand hier in deze wereld, hè, dat je zou zeggen, nou moet je eens horen, hè, dat de Heere Jezus gekomen is en dat hij jouw vergeving en eeuwig leven wil geven. Hè? Dan zal hij zijn schouders optrekken en zeggen, ja, wees er maar blij mee, maar ik zie er niks in. Aardse rijkdommen, daar gaan, ik zei het net, daar gaan de mensen voor. En toch, die geestelijke rijkdom is de rijkdom die werkelijk hout snijdt en die werkelijk boven alle aardse schatten uitgaat. Aardse rijkdom. Nou ja, we weten het allemaal wel, het is vergankelijk. Mot en roest verteren ze. Die prachtige auto waar je in rijdt, moet je me zo voor 20 jaar zien. Dat huis waar je zo ontzettend trots op bent, moet je zo voor 50 jaar zien. En al die schatten, hè, die niet vergankelijk zijn, hè, wat heb je daar nou aan op het moment dat het sterven wordt, hè? Paulus zegt dat ook in het 7e vers. We hebben niks de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat we ook niks eruit kunnen wegdragen. Het is allemaal vergankelijk. Het is de mensen moeilijk aan hun verstand te brengen. Maar het is zo. We kunnen niets wegdragen. En toch zijn mensen zo aan het schrapen en aan het vullen. En denken van als ik nou maar een enorme hoeveelheid aardse rijkdommen heb. Ja, wat dan? Als het uren van sterven aanbreekt, wat dan? Dus wat dat betreft, gemeente, hoe je het ook bekijkt en hoe je het ook beziet, hè, de aardse rijkdommen zullen altijd verbleken ten opzichte van de geestelijke rijkdommen. De rijkdommen die de Heere geeft in de Heere Jezus Christus zijn onvergankelijk. Het is die machtige rijkdom van de vergeving van de zonde. En dat is dan niet de vergeving van enkele van mijn zonden, maar de vergeving van al mijn zonden. En die rijkdom die Christus mij geeft, dat is niet maar een tijdelijk leven na dit sterven, maar dat is het eeuwige leven in heerlijkheid, dat al op deze aarde trouwens begint. En al de zijnen die krijgen daar in hun leven ook oog voor. Want dat is zo bijzonder, gemeente, ze ontdekken door de werking van de Heilige Geest op een gegeven moment de geweldige armoede die er in deze wereld is. En dan heb ik het niet over het gebrek aan materiële zaken, maar de enorme geestelijke armoede, omdat mensen leven buiten God. Ze krijgen er oog voor. Ze krijgen er oog voor dat ze er zelf deel van uitmaken. Heere, ik ben ook zo'n mens, arm, ellendig en naakt. Ik moet niks van u hebben in mezelf. En ik heb ook niks in mijzelf ten opzichte van u. Ongehoorzaam, opstandig. Maar als ze dan met al die armoede zich toeleren vertrouwen aan de Heere Jezus Christus, die hen gepredikt en verklaard wordt in de schriften, dan ga je merken, ook weer door de werking van de Heilige Geest, dat zo'n mensenhart gaat opleven. Dat zo'n mensenhart het gaat ontdekken. In deze Heere Jezus ligt nou werkelijk de rijkdom die nooit vergaat. Hier ligt de rijkdom waar ik werkelijk warm en waar ik werkelijk rijk van word. Hier ligt de vrede Gods in voor mijn ziel. En laat dan al de andere zaken maar voor wat ze zijn. In hem is al mijn heil, in al mijn eer. Christus. Bron van leven. Leven nu. Leven over randen van dood en graf heen. Nou, en dan komen de zaken ook anders te liggen in je leven als het gaat om hoe of je tegenover de aardse materiële zaken staat. Hè? Ik zou het vanavond zo willen zeggen, hoe meer de hemelse schatten gaan glanzen, des te meer gaan de aardse verbleken. Andersom is het trouwens ook waar. Hoor. Hoe meer de aardse schatten voor mij glanzen, des te minder zullen de hemelse dat doen. En gaan de hemelse meer verbleken. Tevreden zijn. Je zou vanavond dat woordje tevreden ook wel in kunnen ruilen voor dankbaar zijn. Dankbaar zijn, tevreden dankbaar zijn. Ook al hebben we alleen nog maar kleding en voedsel. Ook al hebben we alleen maar onderhoud en onderdak en verder niks. Kan dat? Ja. Als we het geheim in ons hart meedragen. Van de rijkdom die we gevonden hebben door het geloof in de Heere Jezus Christus. En als dat in ons leven zo mag zijn, en ik hoop van harte dat dat inderdaad het geheim van ons leven is, of dat dat nou ook het geheim van ons leven mag worden. De rijkdommen in de Heere Jezus. Dan moeten we vanavond wel tegen elkaar zeggen, gemeente, dat we er wel voor op moeten passen, dat we die rijkdommen niet uit het oog gaan verliezen, want we moeten gericht blijven op hem. Hoe meer, ik zei het al, de aardse, hoe meer de hemelse schatten gaan glanzen, des te meer gaan de aardse verbleken. Maar helaas ook andersom. En daarom moet een christen zich altijd ook weer weren tegen de verleidingen die het materialisme ook hier in onze samenleving op hem doen afkomen. Materialisme. Ik denk een van de gevaarlijkste vijanden van het geestelijke leven. Veel gevaarlijker nog dan de islam. Of wat dan? Het materialisme. En Paulus wijst ook op dat geweldige gevaar hier in dit gedeelte. Want hij zegt, wie, vers 9, wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in een strik. en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en in ondergang. Wie rijk wil worden, wie streeft naar rijkdom, wie zijn oog alleen maar op aardse rijkdom zet, die valt in verzoeking, die valt in een strik, die vervalt in dwaze, in schadelijke begeerten. En uiteindelijk, als het niet verandert, zal het mensen doen verzinken in verderf en in ondergang. Wie aardse rijkdom najaagt als het een en het al, is als een haas die in de strik is vastgelopen. Nou, zo'n haas kan geen kant meer op. En als zo'n haas gevonden wordt, dan wordt hij van het leven beroofd. En dikwijls is hij al gestorven, omdat de strik zo om zijn hart en om zijn leven is gezet. Een mens buiten God en de rijkdommen vindend in de zaken van beneden en daarnaar zijn hart ook uit laten gaan, als dat het een en het ander is, zal uiteindelijk komen in verderf en in ondergang. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timotheus 6, het 9e vers. En in het 10e vers is Paulus nog eens een keer weer bezig om het gevaar van het materialisme ook aan te wijzen. Hij zegt, de geldzucht is een wortel van alle kwaad. En sommigen hebben door daarnaar te verlangen, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En Paulus kan dan wijzen op een aantal Bijbelse voorbeelden. Paulus kan wijzen op een man als Judas. Ook dollartekens in zijn oog. Alleen maar dollartekens. Niets wilde hij hebben van de rijkdom van Christus. Maar waar is Judas nou terechtgekomen? Juist. Ananias en Safira, dollartekens in hun ogen. Ongehoorzaam aan God. Waar liep dat nou op uit nou dan? En als je het vandaag de dag om je heen bekijkt, wat is de oorzaak van deze economische crisis? Hebzucht. Materialisme. Daar zijn mensen voor door het vuur gegaan om de ander te bedriegen. Het leek allemaal zo safe. Maar het werd één groot drijfzand waar nu de economie in wegzinkt. En daarom moet een christen waken juist voor het materialisme. En dat is nogmaals een van de grootste verleidingen voor het christelijk geloof. Paulus zegt het in vers 11. U, mens die God toebehoort, ontvlucht die dingen. En jaag naar gerechtigheid, naar godsvrucht, naar de vreze des Heren, naar geloof, naar liefde, naar volharding, naar zachtmoedigheid. Dat zijn de zaken waar je naar moet staan. Als je ergens naar staat, dat zijn de dingen waar het om gaat in je leven. Dat zijn de zaken die behoren bij de geestelijke rijkdom, bij de bron van die grote winst, weet u wel, waar het 6e vers over spreekt, over de godsvrucht. Het leven uit en met de Heere Jezus Christus. Nou, het kan best wezen dat er nou zo langzamerhand iemand is die bij zichzelf denkt, nou krijgt toch sterk de indruk vanavond dat het beter is als je een gelovig mens bent geworden om niet al te veel geld en goed te hebben. Dat is niet juist, dat is niet een goede indruk. Maar ik wil nogmaals gaan zeggen vanavond dat Paulus de rijkdommen wat dat betreft absoluut niet veroordeelt. maar hij wijst op het streven naar. Hij wijst op het verlangen naar, op het gericht zijn op. Een christen mag dankbaar zijn voor wat God hem geeft. En als je je werk goed doet en je krijgt een hele hoop rijkdommen daardoor, mag je daar dankbaar voor zijn. Als je een bedrijf hebt en het gaat goed en de winsten die vermenigvuldigen zich, dan mag je daar dankbaar voor zijn. Daar is helemaal niets mis mee. Maar als je er maar niet op gericht bent, als dat maar niet je een en al is, als dat maar niet, om zo te zeggen, de zaak is waar je voor leeft. De Heere zegt hier in dit woord dat we met elkaar overdenken. De rijkdommen van Christus, die zijn het meest belangrijk. En die moeten de bron zijn waaruit je leeft. En als dat ook op de goede plaats staat in ons leven, zullen we merken dat de andere dingen ook op de goede plaats komen. Dan zullen we merken, wat ik net al zei, hoe meer de hemelse schatten in Christus glanzen, des te minder, of des te meer moet ik eigenlijk zeggen, gaan de aardse schatten verbleken. Mogen we rijk zijn, natuurlijk. Maar de rijkdom waar het om gaat, ligt in Hem. Kunnen we tevreden zijn als we weinig hebben, als het economisch minder gaat en we misschien best wat in moeten leveren, of misschien wel heel veel in moeten leveren? Kunnen we tevreden zijn? Nee, dan hoeft een christen de barricades niet op om te strijden voor zijn euro's. Maar een christen zegt, al zou ik nou maar kleding en voedsel hebben, ik zal daarmee tevreden zijn. Want mijn rijkdom ligt in Hem. Mijn rijkdom ligt in Christus. En wereld, u kunt het niet bevatten. Ik kan het zelf ook amper bevatten. Hoe groot die rijkdom wel niet is. Vergeving en eeuwig leven in Hem. Eén vraag. Die rijkdom in Christus, hè? Die zie je toch wel? Amen. Laten we samen danken en bidden. U heeft recht op onze dankbaarheid, Heere. U heeft recht op dankbaarheid vanuit ons hele hart. Want u heeft ons zoveel geschonken. En Heere, geef dat we vanavond inderdaad in de allereerste plaats ons oog mogen richten op die geestelijke rijkdom. Die rijkdom in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Die rijkdom die bestaat uit een volkomen vergeving van alle zonden. En die bestaat uit die belofte van het eeuwige leven, leven over de randen van dood en van graf heen. De weldaden van Christus, ze zijn onnoemelijk veel meer waard dan al dat wat op deze aarde voor rijkdom wordt gehouden. Want de aardse rijkdom is vergankelijk en we hebben het vanavond ook gehoord vanuit 1 Timotheus 6, we hebben niets de wereld ingedragen, we zullen ook niks de wereld kunnen uitdragen. En hoeveel is er niet dat door mot en door roest wordt aangetast en verteerd. Wij bidden u, Heere, dat u in de allereerste plaats onze harten richt op de rijkdom in Christus. En dat u, als we dat geheim in ons leven mogen kennen, ons ook steeds meer en steeds weer opnieuw richt op de rijkdom die in hem is. Want dan kunnen we tevreden zijn. Zelfs al hebben we niet zoveel meer dan alleen maar kleding en voedsel, dan kunnen we toch tevreden zijn, dan kunnen we toch dankbaar zijn. Omdat we daarin uw goede zorg over ons leven opmerken. En omdat we het ook weten dat al dat van deze aarde maar tijdelijk en daarom van minder belang is. Heere in de hemel, richt onze harten op uw lieve Zoon. Maar samen willen we ook uw naam ootmoedig danken, Heere, voor dat wat u ons zoveel daarboven hebt gegeven. En niemand van ons heeft wat voedsel en kleding betreft in de afgelopen tijd ook iets tekort gehad. Integendeel, er was meer dan voldoende. Dat is iets wat we iedere dag weer opnieuw mogen opmerken. We hebben zoveel van u ontvangen. U die de gewassen uit de aarde doet voortkomen. U die de halmen doet groeien. Waaruit ons brood vandaan komt. Heere, u heeft ons zoveel geschonken. En als we vanavond ook mogen zien op onze gezondheid die u ons gaf. Op de kracht om ons werk te kunnen doen. Of dat we naar school zijn gegaan in de afgelopen tijd. En u heeft ons alles op school gegeven wat nodig was. En u heeft ons bewaard. Als we zien op de vrijheid waar we in mogen leven. De vrijheid die ons ook als christelijke gemeente in staat stelt. Om in alle rust en in alle vrijheid en ongestoordheid ook zondag samen te komen. Als we zien, Heere, op zoveel voorrechten, dan past het ons om vanavond te zeggen, uw grote naam zij gedankt en geprezen. En we zeggen het en we belijden het, Heere, het is alles onverdiende goedheid. Als het van ons uitgezien wordt die we ontvangen hebben. Verdiende goedheid als we het vanuit Christus mogen zien. En Heere, vergun het ons om vanavond ook Niet alleen dankbaar te zijn en ook dat alles voor u neer te leggen. Maar om ook onze zorgen en ook onze moeite aan u voor te leggen. In de allereerste plaats bidden we u, Heere, wil ook in de komende tijd ons van dat goede voorzien. Het brood des levens, dat we in vrijheid ook mogen blijven samenkomen. Dat we ook dat woord elke keer weer opnieuw mogen ontvangen. En Heere, verheerlijk nog meer uzelf in het midden van ons. Heer in de hemel, maar geef ook voedsel, geef ook kracht om het werk te kunnen blijven doen. En geef, ook als er spanningen zijn rondom het werk, ons die genade om dat te kunnen dragen achter u aan. Of als we getroffen zijn door werkloosheid, en dat geldt ook van een aantal broeders in ons midden, geef ons de genade om achter u aan te komen en wilt u erin voorzien, Heere, wil daar samen om bidden. Heer in de hemel, wilt u in de komende tijd ons als land en volk ook leiden. In de afgelopen dagen is een nieuwe regering aangetreden en we bidden om uw zegen over hen. En dat ze in verantwoordelijkheid ook ons als volk mogen leiden. We bidden om uw zeeg. Om uw onmisbare zeeg. En Heer, als het nou vanavond zo moeilijk was voor ons om dankbaar te zijn. Als we nou vanavond naar de kerk kwamen of dat we nu aan de kerktelefoon zitten en het is zo moeilijk om te danken. Omdat ons hart zo moeilijk tot dankbaarheid te brengen is. Wilt u ons dan genadig zijn? En wilt u door uw geest ons dan omringen met uw zorg en met uw liefde? En wilt u onze ogen openen? Allereerst voor die rijkdom in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan ook nog voor al de dingen die we daarboven nog ontvingen. En zo komen wij samen vanavond tot u. Heere, aanvaard onze gebrekkige dank. En blijf ons omringen met uw trouwe zorg. Enkel uit genade, enkel om Christus Jezus willen. Amen. Wij willen samen tot slot zingen uit Psalm 33 en daarvan het 10e en ook het 11e vers. Psalm 33, het 10e vers, zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood en hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd en in hongersnood, dat is de troost. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Daarvoor zijn we vanavond hier. Gemeente, wilt u na de zegen rustig weer gaan zitten? Want dan gaan we de ontruimingsoefening houden die in opdracht van onze overheid plaatsvindt. En ik ga dan zo meteen van de kansel en dan komt de koster hier. En de koster zal dan de aanwijzingen geven en die willen we met elkaar gaan opvolgen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
Gemeenteleden, als koster en hoofd BHV'er mag ik deze eerste ontruiming aansturen. Vooraf een enkele mededeling hierover. We zijn bezig met een oefening. Er is geen reden tot paniek. Blijft u alle rustig en werk mee. Omdat deze ontruiming een oefening is, dient u op het kerkterrein te blijven. De verzamelpunten die genoemd zijn, gelden bij een echte calamiteit. In de hoeken, bij de fietsenberging en hierachter, vindt u een BHV'er. Dat is het huidige verzamelpunt. Blijf bij het verzamelpunt en verlaat het kerkterrein niet. Dit mag pas als de hoofd BHV'er het kerkterrein heeft vrijgegeven. De ontruiming zal alleen plaatsvinden in de kerkzaal. De kinderen in de crèche zullen daar blijven. U kunt uw kinderen ophalen zodra het kerkterrein is vrijgegeven door de hoofd BHV'er. De ontruiming is als oefening gemeld aan de externe hulpdiensten. Als interne hulpverleners en kerkraad hebben wij na de oefening een evaluatie in zaal 1. We zullen u aanstaande zondag via de zondagsbrief een terugblik geven over deze oefening. Nogmaals, we zijn bezig met een oefening. Blijft u alle rustig en werk mee. De verzamelpunten die genoemd worden gelden bij een echte calamiteit. In de hoeken van het kerkterrein vindt u een BHV'er. Dat is het huidige verzamelpunt. Verlaat het kerkterrein niet voordat deze is vrijgegeven. Tot zover deze extra mededelingen. Nu volgen de afkondiging die in geval van calamiteiten voorgelezen zal worden. Broeders en zusters, in verband met calamiteiten moet de kerk ontruimd worden. Blijft u kalm en rustig op uw plaats zitten totdat alle mededelingen gedaan zijn. Gaat u niet bellen, wij hebben de melding bij de hulpdiensten gedaan. Willen de hulpverleners zich nu melden bij het verzamelpunt Kosters kantoor? Willen de ambtsdragers nu bij de nooddeuren gaan staan? Ook dat hoort erbij. Er is geen reden tot paniek. De wanden van de hal zijn 1 uur brandwerend. We hebben tijd genoeg. Voor de kinderen in de crèche wordt gezorgd door het BHV-team. Ga vooral niet door de hal naar hen toe. De kerkzaal is verdeeld in 3 vakken en de galerij. Vak 1 en vak 2 moeten de deuren verlaten via de nooddeuren aan de griftzijde. Loopt u alstublieft via de fietsuitgang het fietspad op richting de woonhuizen tot de speelweide en verzamel daar. Vak 3 en de gehele galerij zullen de kerkzaal verlaten via de nooddeur aan de kant van de Prins Klauslaan. Vak 3 door deur 1 en deur 2. De gehele galerij gaat bij het orgel het trapje af en verlaat door deur 3 de kerkzaal. Achter in de hoek op het parkeerterrein is een opening waardoor u richting het stadspark kunt lopen. Blijf niet staan, loop door zodat andere gemeenteleden ook weg kunnen. Buiten wordt u alle opgevangen door het BNV-team. Het is niet de bedoeling dat u uw jas of iets dergelijks op gaat halen. Auto's, fietsen, scootmobielen laten staan totdat het kerkterrein is vrijgegeven. Het is van groot belang dat de hulpdiensten toegang hebben tot het kerkgebouw. Gaat u daarom niet naar de voorzijde van het kerkterrein. Helpt u alstublieft de mensen die slechte been zijn. Ik wil dan nu vragen of vak 1 en vak 2 de kerkzaal via die deuren wil verlaten. Ik wil vragen of vak 3 de kerkzaal via de eerste twee deuren wil verlaten. En de galerij via de trap bij het orgel door deur 3. Ja, dat is een uitdaging. Meneer Oudeling van Delen, wilt u aan die zijde het kerkterrein vrijgeven? Hey Jean, wil jij aan die kant het kerkterrein vrijgeven bij de verzamelplek? Voor ons is er nou de evaluatie in zaal 1. Alvast bedankt. De deuren die mogen even dicht, de buitendeuren.